give me water, I need loving. You burn me up slowly, you're my only desire. And you burn me up slowly, and you light me on fire. You burn me up slowly, you're my only desire. And you burn me up slowly, and you light me on fire.
Welkom bij jouw favoriete talkshow, Late Night Talks, met Charissa Shotu.
Ja, welkom, welkom, welkom bij de allereerste episode van een gloednieuw seizoen van Late Night Talks. Ja, welkom, welkom. We hebben een nieuwe locatie, een nieuw decor, nieuwe vibes, nieuwe energie, maar ouderwetse gezelligheid. Zo moet het ook zijn. Luister, voordat ik ga beginnen is er iets anders wat ik wil bespreken. De vraag is aan de mensen thuis, aan de mensen hier. Kennen jullie deze nog?
Yeah. Ik heb schijt aan de overheid. Op een lokaster in de molenwijk. Ik heb schijt en ik spit een zieke schijt.
Ja, dat is het nummer Ik heb scheid van Appa en Sjaak uit 2007. Een regelrechte klassieker onder het volk, als je het aan mij vraagt. En nu, 15 jaar later, heeft de overheid teruggereageerd. Ja, en dat deden ze niet met een of andere diss track of met een EP of zo. Nee, dat deden ze op geheel eigen wijze, namelijk door te zeggen: ik heb ook scheid aan jullie, dus wij investeren 37,5 miljard aan de fossiele industrie. Ja, 37,5 miljard. En dat is geen cadeautje, die 37. Nou ja, het is eigenlijk wel een cadeautje. Je krijgt een beetje subsidie van de overheid, maar je krijgt ook belastingvoordeel. Ja, het zit namelijk zo. Nederland heeft 31 regelingen voor bedrijven uit de fossiele industrie. En wat dat betekent is dat belastingvoordeel dat gaat in op het moment dat je meer gas verbruikt als bedrijf. Ja, dus hoe meer zij onze aarde kapot maken, hoe meer korting ze krijgen. Dat is toch raar? Ik vind het van wel. Een voorbeeld, Tata Steel. Het is het bedrijf die het meeste uitstoot hier in Nederland veroorzaakt. Die hebben 13 cent betalen zij volgens mij per kilowattuur. 13 cent, let op, dat is 94 keer minder dan wat een gemiddeld huishouden betaalt. 94 keer minder. En dan moet je ook nog eens opletten dat hun jaaromzet zo'n 6,4 miljard is. En dat is een slecht jaar. Luister, veel van die afspraken rondom deze subsidies, hè, die zijn gemaakt in een tijd dat de klimaatcrisis nog niet zo hoog op de agenda stond. Maar 20 jaar geleden deed de Erasmus Universiteit al onderzoek naar deze subsidies. En die zeiden als conclusie, deze fossiele subsidies, die zijn schadelijk voor het milieu. Weet je wel, voor onze leefomgeving, onze natuurlijke habitat. Dat is 20 jaar geleden en het mooie is, dit onderzoek is aangevraagd door de Tweede Kamer. Ja, de kabinet wist het al 20 jaar. Maar nee, dat boeit ze verder niet. Wij moeten gewoon door papieren rietjes blijven drinken, zodat zij die 37,5 miljard hè, daarin kunnen stoppen. En besef even dat, ja, als je iets van, hoeveel is het ongeveer? Ik denk iets meer dan 10% van die 37,5 miljard, dan kan je het OV gratis maken. Dat is namelijk 4 miljard. Ja, en wat dacht je van die 1 miljoen mensen die tegen de armoedegrens aanlopen? Hè, die kunnen ook wel een stukje van die taart gebruiken van bijna 40 miljard. Maar goed, zo kan ik ook nog doorgaan. Waar zal ik beginnen? De druk op de gezondheidszorg vanwege personeelstekort. Lerarentekort, basisscholen. Buurthuizen die moeten sluiten vanwege tekort aan financiële middelen bijvoorbeeld. En wat dacht je van de vitamine D die uit het basispakket is bij de zorgverzekering? Ja, dat doet de staat om zo'n 129 miljoen euro te besparen. Nou ja, 129 miljoen past hoe vaak in 37,5 miljard? Ik weet het ook niet uit mijn hoofd, maar dat zal vast heel vaak zijn. Goed, we gaan beginnen met de show. Wat ik nog één ding wat ik wil vragen is: laten we alsjeblieft wat minder scheid hebben aan elkaar. Dat betekent dus dat je misschien ook wat minder VVD moet stemmen. Maar laten we wat minder scheid hebben aan elkaar en iets meer liefde. Dan kom ik in ieder geval dit seizoen wel door. Want ik heb het vrij moeilijk nu, zoals je ziet. Bring your family and friends, but are you invited to my cookout? Ja, Rocky, Osima en Semya, fijn dat jullie er zijn. Welkom. We gaan straks uitgebreid met elkaar in gesprek. Voordat we dat gaan doen, gaan we dus dit spelen, Invited to the Cookout. Dit is een fictieve barbecue, de cookout dus. En wij gaan checken of welke gasten wel of niet uitgenodigd zijn. Zijn jullie klaar voor?
Zeker.
Lizzo, de zangeres, ligt de afgelopen periode onder vuur, omdat meerdere mensen die met haar hebben gewerkt haar beschuldigen van het creëren van een seksueel beladen en soms agressieve sfeer. Niet of te laat betalen en bodyshamen. Aan de ene kant lijken veel mensen klaar te zijn met Lizzo. Aan de andere kant heeft Beyoncé haar laatst toch nog een shout-out gegeven tijdens een van haar concerten. Krijgt Lizzo nog steeds een shout-out van ons?
Hey Rocky, krijgt Lizzo nog een shout-out? Mag ze mee naar de barkje?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik sowieso niet per se heel veel met Lizzo heb, zeg maar. Dus ik weet dat ze een hele populaire dame-artiest is. Ik vind dit wel altijd ingewikkeld, hoor, met die cancel culture. Ja. Ik weet het fijne er ook niet van. Sowieso dus niet per se fan van haar, dus dan maar ook niet naar de cookout.
Nee, ze mag dan niet meer niet komen.
Ja, maar dat is meer omdat ik er gewoon niet per se een beeld bij heb.
Ja, okay. Gewoon voor eigenlijk, de zekerheid.
Ja, dan maar toch? Zekerheid. Want dan maar met de meute mee of zo?
Ja, ja. Sowieso plus 5 of zo. Ja. We zien maar.
Ja, ik sluit maar weer op.
Ja, dat is wel.
Lekker meenemen en dan...
Wel meenemen. Ja, dat is wel gezond, zo aardig van je.
Ja, ja.
Laten we doorgaan naar de volgende.
Onlangs liet Burna Boy weten wat zijn probleem is met Afrobeats-artiesten. Hij claimt dat veel van de performers in die tak geen echte levenservaring hebben en daarom muziek zonder inhoud maken. Hij noemt Afrobeats entertaining, maar oppervlakkig en haalt specifiek uit naar de Geriaanse artiesten. Is de beste man nog uitgenodigd op jullie cookout?
Burna, we zien me.
Als hij komt opdagen, dan is hij van harte welkom. Ja.
Als hij op tijd is?
Als hij op tijd is, dan...
Mag hij zeker komen?
Zeker.
Samia, ik zag je al meeknikken.
Ja, ik sluit me daar volledig bij aan.
Wat vinden we eigenlijk van de discussie? Om Burna zijn grote mond?
Ja, ik kan me voorstellen dat als je zo op een bepaald podium wordt gezet, dat het naar je hoofd stijgt en dat je dan dat soort uitspraken doet. Mm-hmm. Dus ik zou hem wel uitnodigen, kunnen we daar even over praten en mag hij misschien ook een liedje komen zingen, want ik luister wel naar zijn nieuwe album.
Hij mag wel van jou een liedje zingen.
Ja, dat mag. Ja.
Dat is wel aardig, wel, van jou. Ja.
Ja, Lizzo mocht het niet.
Ja, ja, is zo.
Alright, wij zitten vol liefde voor vrouwenvoetbal, maar laten we eerlijk zijn. Deze vrouwen verdienen zoveel meer aandacht, liefde, erkenning en niet te vergeten, shmoney. Het wordt dan ook tijd dat we de rol van vrouwen binnen sport veel serieuzer gaan nemen. En even real talk, we moeten het ook gaan hebben over het feit dat deze oranje leeuwinnen het soms stukken beter doen dan onze mannelijke collega's tijdens WK's en EK's. So let's discuss this met drie liefhebbers, sportvrouwen en professionals.
Welkom aan tafel. Wassim en Rocky zijn oud-voetballers. Je bent nu directeur van Favela Street en jij bent presentator en programmamaker. Sam, je bent eigenlijk de enige die nog in de praktijk gewoon praktisch een echte lijpe voetballer is.
Ja, klopt.
Je speelt bij Telstar en voor de vrouwen in Marokko.
Ja.
Toch? We gaan er straks alles over... laat me het gelijk vragen. Hoe is het, bro?
Ja, hoe is het? Goed?
Ja.
Zwaar. Competitie begint bijna, maar... Ja, vooral heel veel zin in.
Ja, ja. En hoe vond je het om... Marokko, die was volgens mij in de 8e finale. Zijn gestrand uiteindelijk. Toch een hele grote prestatie, denk ik. Hoe was dat voor jou dan om te zien?
Ja, trots natuurlijk. Mm-hmm. Jammer dat ik er niet bij was. Mm-hmm. Maar wel heel trots. En ik gunde het die meiden natuurlijk van harte.
Ja,
zeg maar. Eigenlijk dat.
Ja, hoe keek je ernaar? Was je thuis? Keek je thuis?
Ja, ik keek vooral thuis. Ik keek gewoon elke wedstrijd zoals ik altijd doe. Mm-hmm. Ook als ik mezelf zeg maar terugkijk.
Ja. Maar Sima, jij, voor jou was het ook best wel groot. Ik weet nog wat jij tegen mij zei van... want in de selectie van het Marokkaanse vrouwenteam... er zit speelt een speelster met een hoofddoek. En ik weet nog wat jij tegen mij zei van... ja, vroeger toen ik voetballer was, toen fantaseerde ik wel eens om naast zo iemand te staan. Omdat het gewoon moet kunnen of zo.
Zo, dat je dan nog hebt onthouden, joh.
Ja, tuurlijk.
Ja, tuurlijk. Dat, ik denk jaren geleden in mijn tijd zo. Dat klinkt wel heel lang geleden. Maar waren wij in de minderheid. En toen ik dat zag, dacht ik van wow, dat is wel echt... Dat zijn wel stappen die we hebben gezet ook in de voetbalwereld.
Ja, precies. Ja. En mis je het dan een beetje? Denk je dan ook?
Ja. Weet je, als ik terug kon in de tijd en een soort van in een knopje kunt drukken van... Oké, mag ik kiezen dit of dit? Ja, tuurlijk.
Ja, ja, ja.
Het is toch een fantastische tijd eigenlijk waarin we leven.
Dat is zeker waar. Ja, Rocky, hoe heb jij gekeken naar het WK?
Met heel veel plezier. Vanuit huis, dus ik ben er niet naartoe gegaan. Hadden we het net nog eventjes over, want ik heb meestal wel of iets met werk te doen. Maar ik heb met heel veel plezier gekeken, zeker met de Oranje Leeuwinnen natuurlijk tegen Spanje. Dat was jammer. Ja. Maar los van dat heb ik hele mooie wedstrijden. Het is weer een toernooi geweest wat op heel veel niveaus records heeft gebroken. Dus los van het feit dat het en steeds leuker wordt om naar te kijken. Gebeurt er heel veel rondom het spel waardoor waar je heel blij van wordt.
Wat was jouw favoriete moment dan van het afgelopen WK?
Oei, ik denk toch die twee doelpunten van Esmee Brugge.
Ja, ik wilde dat net zeggen.
Thailand, ja, die waren zo goed en de manier waarop zij reageerde. Ja. Maar er waren heel veel andere ook absoluut mooie momenten. Maar als ik naar een moment kies wat ook wat dichter bij mij staat, omdat ik haar persoonlijk ook ken, dan kies ik daarvoor. Als je op zo'n podium op die manier mag scoren. En dan natuurlijk een transfer onder andere daarmee.
Ik wilde het net zeggen, ik bedoel, ze is naar Barça, toch?
Ja.
20 jaar.
Ja. What? Bizar.
Super sick. Ja. Sammy, wat is jouw favoriete moment van het afgelopen WK?
Ik denk wel de finale, denk ik. Mm-hmm. Dat vond ik wel een van de mooiste wedstrijden om te zien, zeg maar. Omdat je wel gewoon echt twee hele goede finalisten tegen elkaar had.
Ja, dan ga ik het ook dichtbij houden. Het zijn mooie momenten, maar natuurlijk Marokko, achtste finales. Ik bedoel, vooraf had ik het niet zo zien aankomen. Het is natuurlijk gewoon een geweldige
moeilijke
pool. Ja. Zeker. En dat ze dan zo'n punt bereiken, dat is gewoon echt fantastisch.
Luister, in 1935 verbiedt de toenmalige burgemeester van Amsterdam vrouwenvoetbal. En 3 jaar later voert ook de KNVB een landelijk verbod op vrouwenvoetbal. En pas in 1971 mogen vrouwen weer lid worden van de KNVB. 8 jaar later mogen ook meisjes weer lid worden van de KNVB. En eerlijk gezegd, what the fuck? De oprichting van de vrouwen-eredivisie is pas in 2007 gebeurd. En sinds 2023, dus een soort van eergisteren, vallen de topcompetities voor vrouwen onder betaald voetbal.
Ja, gek hè? Het lijkt het zo lang geleden, zeg maar het is helemaal niet zo lang geleden.
The fuck did I just read? Oh, ja, sorry. Ja.
Daarom zien wij er ook nog goed uit, hè? Want het is nog niet zo heel lang geleden dat het niet zoveel voorstelde, zeg maar.
Sammy, spreek ze tegen.
Het is oké, gewoon slikken.
Gewoon knikken. En dan.
Ja, gewoon.
Hey, wat vind je ervan als je dit zo hoort? Ik bedoel, jij bent nu professioneel speler. Je gaat de wereld veroveren bijna, ik bedoel.
Dat kan niet ver gaan. Maar wel heftig eigenlijk ook, zoals je zei. Ik denk dat vrouwenvoetbal nog wel soort van in een kinderschoen zit. En dat het nog heel veel jaren nodig heeft om zich verder te ontwikkelen, zeg maar.
Goed, als je het hebt over een letterlijk een verbod van 50 jaar, dan heb je het nu over een cultuurverandering, zeg maar, waar we met z'n allen mee bezig zijn. Dus dat kost jaren, helaas. Ik ben ook wel iemand vaak van dat glas dat half vol is. Dus ik wil ook zeker kijken naar hoe het nu gaat. En daarom zeg ik ook eigenlijk dat toen ik nog Jong Oranje speelde, of dat ik naar het Nederlands elftal ging, dan speelde letterlijk het Nederlands elftal gewoon bij een amateurvereniging voor de A-status. En als je dan nu kijkt dat ze op een WK in uitverkochte voetbalstadions, daar kan ik emotioneel van worden als ik dan in zo'n stadion sta. En dan niet zuur van, ik had daar willen staan.
Nee.
Maar gewoon, we zijn allemaal onderdeel van deuren die we open hebben getrapt. En ik denk dat er nog ontzettend veel te doen is op heel veel belangrijke plekken. Maar ik denk ook dat we ergens ook wel dankbaar kunnen zijn met, ik wil niet zeggen waar het nu staat, maar ik bedoel meer van, het gaat best wel hard de afgelopen jaren. En dat komt door meer media-aandacht, iets meer geld. En er is nog
iets meer geld.
Ja. Nog heel,
iets meer geld. Er zijn maar 6 money, clubs, toch? Er zijn maar 6 vrouwenvoetbalclubs.
Maar Nederland is traag. Absoluut.
Nee, dat is met alles traag.
Ja, zeker. We zijn zo liberaal en vooruitstrevend. Oh. Maar, en zeker in het vrouwenvoetbal. Heel even in het kort, je had het net over die bonden. Nou, Engeland, een voorbeeld te nemen is als je het alleen al hebt over vrouwen die over voetbal mogen praten aan een tafel. Als je dan naar Engeland kijkt, dan gaat dat al een stuk beter. Maar hier in Nederland, wat een Leone Stendler of een Freesia, wat die over zich heen krijgen omdat ze iets over vrouwenvoetbal zeggen, dan denk ik echt, jongens, waar hebben we het nu over?
Ja.
Het is er, maar het gaat altijd met een beetje.
We hebben nog veel te doen ook wel,
ja,
toch?
Zeker.
Ja, genoeg te doen, zeker weten.
En wat hebben we volgens jou dan nog te doen?
Nou, een voorbeeld als het gaat om, je zag het net al heel mooi, money. Dat is wel heel, heel belangrijk. Mm-hmm. Ik spreek ook wel eens speelsters die op het hoogste niveau voetballen. Maar daarnaast ook, een concreet voorbeeld, Jamie Ravensbergen. Die,
ja.
die staat ook voor de klas naast, ja. naast haar voetbalcarrière.
En dus zij dan, speelt bij FC Twente. Hè?
Zij speelt bij FC Twente. En dat heeft dan ook weer gevolgen op haar sportprestaties. Weet je? Ik bedoel, ja. je kan je niet 100% focussen op je sport... meer kans op blessures, er komt zoveel meer bij kijken, meer ja. druk.
Ja.
En het feit dat je dan naar je training gaat en om je heen kijkt en ziet dat de mannen met dikke auto's
met een Rolls Royce pull-up.
En dat jij van
en jij is een Suzuki Swift.
School komt. Ja, dat
ja,
is,
of niet eens.
Of niet eens, inderdaad.
Ja, oké. Okay.
Dus dat is... Dat is gewoon confronterend. Dat, ja. Dat, ja, daarin valt nog heel veel winst te behalen, denk ik.
Ja, ik las dus ook dat de Nigeriaanse speler Michelle Olozi speelt bijvoorbeeld voor Houston Dash. En werkt als kankeronderzoektechnicus in een ja. ziekenhuis. En zij is niet de enige, hè? Er zijn er gewoon heel veel. Die
ja. Nadia Nadiem, afgestudeerd dokter anders. Of ze is dokter, letterlijk. En natuurlijk profvoetbalster, speelt mm-hmm. voor Denemarken, maar ook in Amerika. Er zijn heel veel
ja.
voorbeelden. Maar ik denk dat vrouwenvoetbal... Of sowieso vrouwensport is gewoon activisme. En op het moment dat je moet je op al die verschillende niveaus moet je ontwikkelen.
Ja.
En daarom vind ik het extra tof dat zo'n Nigeriaanse voetbalster dus
ja.
het maar allemaal kan. En daarom zijn we zo geweldig.
Toen finish het af.
Ja, precies. Waar we ook een beetje mee moeten oppassen is dat je niet wilt dat het te veel op het mannenvoetbal gaat lijken. Mm-hmm. Want we willen natuurlijk ook weer niet... Dat, want als er iets is wat niet meer heel erg leuk en aantrekkelijk en toegankelijk is, dan is het wel mannenvoetbal.
Precies.
En juist dat toegankelijke karakter mm-hmm. en echt de passie die wij vrouwen nog voor de sport hebben, dat maakt het natuurlijk ook wel heel leuk om naar te kijken. En daarmee moet je dus uitkijken dat niet een FIFA en een UEFA, dat soort governing bodies, echt gaan bepalen hoe ook die politiek werkt. En dat doen ze natuurlijk nog steeds heel erg.
Ja, maar dat is good, ja!
Dat moeten we aanpassen. En money.
Jij hebt een podcast gemaakt. Die heet Gelijkspel is winst. Waar gaat die podcast over?
Ik ben in gesprek gegaan met oud-voetballers, huidige profvoetballers.
Ja, Vivian Miedema bijvoorbeeld.
Ja,
ook. Daphne Koster,
ook,
onder andere.
Daphne Koster, inderdaad. Jamie van Ravensberg, inderdaad. En dat gaat over gelijke kansen binnen de vrouwenvoetbalwereld.
Mm-hmm.
Waar lopen we nu tegenaan? Wat valt op? Waar valt winst te behalen? Dat waren hele bijzondere gesprekken met die vrouwen.
Ja, en wat is je bijgebleven van die gesprekken?
Ja, toch dat er dat heel veel goed gaat
mm-hmm.
op dit moment. Heel veel goed gaat en dat er nog heel veel winst te behalen valt op wat we net zojuist ook benoemden aan tafel.
Ja.
We leven nu in een wereld waarin het vrouwenvoetbal heel erg hot is. We hebben het er veel over. We zijn heel zichtbaar.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd denk ik dat dit een goed moment is ook om de volgende stappen langzamerhand te zetten. Want er valt dus nog heel veel winst te behalen.
Yeah.
Ja, maar als je kijkt naar zo'n Ajax-vrouwen...
Die is huldiging.
Ja, dat is een paar maanden geleden.
Moet je misschien even uitleggen van Ajax-vrouwen... die hebben geen huldiging gehad terwijl zij kampioen zijn geworden, toch?
Omdat het met de mannen dan niet zo goed ging.
Ja, omdat zielig was voor de mannen. Ja, dat is wel zielig. In hun Rolls Royce.
Maar ook dat wordt dus weer bepaald door die... mannen binnen die organisatie. Dus het is heel fijn dat er een team is, dat er steeds meer supporters ook binnen de club. En Daphne Koster die werkt, zegt een strijder daarvoor, heeft het niet makkelijk.
Mm-hmm.
En dan zoiets eigenlijk kleins, hè, dat eigenlijk de burgemeester bood een huldiging aan op het bordes, wat niet meer door de mannen mag worden gebruikt, omdat dan de stad afgebroken wordt.
Mm-hmm.
En die vrouwen wel, want wij kunnen ons gedragen en de fans daarvan ook.
Ja.
Ja, precies. Ja. En dan vervolgens zegt Ajax gewoon van, oh nee, bedankt. Want het is ook zo lullig als er straks maar 10 mensen voor die vrouwen daar bij het bordes staat.
Ja. Luister, onze verslaggever Jamal die ging de straat op om het een en ander te peilen over het vrouwenvoetbal.
Wat weet je van vrouwenvoetbal?
Niet heel veel, maar wel Nederlands elftal, volg ik soms wel.
Niet heel veel.
Ja, dat vind ik ook wel... Soms ook wel leuker als mannelijk voetbal, maar ja, het is...
Kijk, eindelijk iemand!
Bijna niks, man. Ik ga je eerlijk zeggen.
Ik vond het echt niks.
Waarom niet?
Nou, ik zie veel die bal uitgaan, passes zijn niet goed.
Niveau is gewoon veel lager, is gewoon...
Zag je dat ook echt?
Dat niveau lager was?
Ja.
Jazeker.
Oeh!
Ja. Ik vind vrouwenvoetbal veel leuker om te kijken, omdat het meer echt om voetbal gaat.
Ja.
En bij mannen is het eigenlijk meer acteren. Als ze één tikje krijgen, dat ze op de grond liggen.
En weet je dan ook een vrouwelijke speler te noemen?
Lieke Martens, denk ik.
Nee, dat ken ik niet.
Geen één?
Nee. Ik heb wel zo eentje met plat haar. Dat is een beetje zo, net zo'n kleur als jou eigenlijk. Maar ik ken die naam niet, man.
Ga je het vaker kijken?
Kan wel af en toe, toch? Maar mannenvoetbal blijft wel nummer 1 bij mij, man.
Ja,
ja dat, 100%. 100%.
Wat vind je ervan?
Wat moet ik ervan vinden?
Ik was even afgeleid.
Ja, wat moet ik ervan vinden? Hebben ze wel gekeken? Hoe kijken ze naar? I don't know. I don't care, eigenlijk.
Ja, oh, you don't care.
Nee.
Dan ga ik naar de volgende.
Nee, ja, ik denk ook dat het een beetje gaat over dat we dus met een bril, bepaalde bril, naar vrouwenvoetbal kijken. Dus we hebben natuurlijk altijd alleen maar naar mannenvoetbal gekeken. Mm-hmm. Waardoor zelfs ik het soms ook ingewikkeld vind om naar een bepaalde vrouwenvoetbalwedstrijd te kijken. Omdat ik denk, nou, het is best wel langzaam, hè?
Ja,
want het is ook langzamer. Weet je wel, dat is gewoon ook omdat we 50 jaar lang stil hebben gestaan. Mm-hmm. We hebben ons pas mogen ontwikkelen. Vanaf het jaar 2007, toen is er een eredivisie ingezet, mochten we meer trainen. Wij trainen 3 keer in de week. That's it. Hoe word je dan beter? Hoe wordt het spel dan aantrekkelijker? We hebben meer faciliteiten, we kunnen beter trainen. Mm-hmm. Dus wordt het ook leuker om naar te kijken. Dat kost geld. Het is een soort kip-ei verhaal.
Ja, ja, ja.
Dus ik word altijd een beetje boos als ik dit soort mannen hoor. Want ik denk, kom dan, ga je gelijk een panna geven. Ik laat je zien.
Maar ik denk ook dat we moeten stoppen met het vergelijken van mannenvoetbal met vrouwenvoetbal. Want we maken ook niet de vergelijking met mannentennis en vrouwentennis. Ik bedoel, het is vrouwenvoetbal. That's it.
Moeten we dan niet gewoon voetbal gaan doen? Net zoals WK voor het vrouwen, maar gewoon het WK.
Ja, het WK. Je kunt het al in dat soort dingen, denk ik, kun je het al normaliseren.
Ja.
Even kijken, ik denk ook dus dat de media-aandacht superbelangrijk is. Dus dat zij ook geen vrouwelijke spelers kunnen noemen, vind ik ook niet heel erg gek.
Nee.
Want wat voor aandacht is er? En als je geen verhalen kunt bouwen, geen helden kunt bouwen, dan kun je ook geen fanbase bouwen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat het mannenvoetbal heel erg heeft. We hebben een Ronaldo en Messi. Geweldig, hartstikke leuke mensen.
Ja. Sam, hoe is dat bij jou? Want kom jij wel eens in situaties dat je bij guys bent die op een bepaalde manier over vrouwenvoetbal praten? En dat jij denkt,
Jawel. Maar dat zeg ik ook gewoon altijd van jongens. Het is gewoon vrouwenvoetbal. Kijk, zeg maar wat Roekje net ook zegt. Mensen hebben een bepaalde bril. En ik zeg ook altijd van mensen kijken ook met een soort van bepaalde verwachting. Van we hebben net mannenvoetbal gekeken. Vrouwenvoetbal gaat precies hetzelfde eruit zien. Mm. Terwijl, zoals Osim ook zei, van je moet gewoon niet met elkaar vergelijken. En het is gewoon een sport voor... De andere.
Het is gewoon een sport op zich.
Precies.
We moeten niet vergeten, het is de nummer 1 sport ook in Nederland. Die onder de meiden.
Snelst
groeiende sport ook. Dus mogen we er met een andere bril ook naar gaan kijken.
In Nederland is de fanbase van voetbal vrij groot, toch? We vieren het hier vrij uitgebreid, als het mannen zijn dan. Want bij vrouwen doen dat blijkbaar niet. Hoe is dat in Marokko? Heb je het verschil, of voel je een soort verschil? Is dat meer aan het groeien? Was het er al? Hoe gaat dat?
Ja, het was vorig jaar bijvoorbeeld die Afrika Cup. En je merkte, het was toen in eigen land. Cool. En wij merkten heel erg dat, ons stadion was elke wedstrijd uitverkocht. Zeg maar. En bij de finale had je ook dat het was uitverkocht, maar buiten stonden er nog 30.000 mensen niet binnenkwamen, zeg maar.
Het is heel populair.
Het is heel populair. Ik denk dat het over het algemeen het voetbal in Marokko heel erg populair is, zeg maar. Want ze kijken, de fans kijken eigenlijk wel alles. Kijken zaalvoetbal, vrouwenvoetbal, meidenvoetbal. Zeg maar, het is heel groot daar of zo. Het voetbal bij Marokkanen zit echt in het hart.
Als je dat shirt draagt, dan dat betekent gewoon alles voor het Marokkaanse volk.
Het leeft er wel echt heel erg.
Ja.
Ja, wat mooi. Is het dan anders dan hier in Nederland? Nederland is ook een soort van voetballand.
Durf ik niet te zeggen.
Nee, durf jij dat te zeggen?
Nou, ik denk dat het op een andere manier beleefd wordt door het volk. Misschien met wat trotser,
intenser.
Gevoel, intenser. Ja. Nou, inderdaad, wat Samia dan zegt, dat duizenden mensen dan buiten het stadion nog staan te wachten om naar binnen te gaan. Ik zie dat niet zo snel hier gebeuren. Maar dat heeft gewoon te maken met de beleving van de mensen daar.
Het hart van de
cultuur. Hart klopt gewoon op een andere manier, zeg maar.
En ook dingen zijn niet vanzelfsprekend, denk ik ook, voor...
Zeker. Ik wil nog zoveel met jullie praten, maar ik moet doorgaan. Maar er is één ding wat ik wel nog wil doen. Samia, het nieuwe seizoen is begonnen.
Ja.
Waar kijk je het meest naar uit?
Scoren.
Wizkid, Thames, Burna Boy, Rema, het zijn allemaal West-Afrikaanse supersterren. Denk uitverkochte zalen en een whole-ass nieuwe Grammy-categorie genaamd Best African Music Performance. Hoe hard gaat Afrobeats op dit moment? En wat is er gaande met die enorme hype rondom Amapiano? We gaan het er vanavond over hebben met een tafel vol liefhebbers en artiesten die zelf ook vuistdiep in het genre zitten.
Aan tafel zitten twee pioniers van de Afrobeat scene in Nederland. Amartya, je maakte twee EP's, verkocht de Melkweg twee keer uit en stond in het voorprogramma van Wizkid en Burna Boy. Welkom. Henry X introduceerde The Taste of Africa aan Nederland, is een van de makers van het concept Blends en is onder andere bekend van het nummer Like This met Wizkid. Welkom, mag ik ook een foto? Onze verslaggever ging ook met dit onderwerp de straat op en kwam terug met wat interessante, hoe zeg je dat, dingen.
Goedemorgen, goedemorgen.
Weten jullie wat Afrobeats is?
Geen flauw idee, nee.
Jazeker. Ja, wel een beetje, man.
Wat is het?
Ja, wel een beetje een goede vraag, man. Ik weet het echt niet echt, man. Niet echt. Moet me gewoon laten horen, ik ga kiezen, ja?
Ja? Wat denken jullie?
Dat zou best kunnen.
Geen Afrobeat.
Nee, waarom niet?
Ik denk het niet, dit is Nederlands. Jeruzalem,
wat denk je?
Ik denk het niet, man. Dan nog eerder de eerste.
De eerste?
Ja, eerder dan deze.
Oké.
Ook geen afro.
Dit is hem niet?
Nee, ook geen afro.
Nee, man.
Oké, dan komt de volgende.
Ja, dat vind ik wel.
En wat denk jij?
Ik denk het ook. 100% afro.
Dit is hem?
100%.
Er zit een verschil tussen afrobeat en afrobeats.
Klopt.
Wat is dat verschil?
Ja, het is, je zegt het eigenlijk al, afrobeat en afrobeats. Afrobeat is eigenlijk ontstaan in de jaren 60, 70 door een van de pioniers, Fela Kuti, die is een Nigeriaanse artiest. Mm-hmm. En die is heel erg geïnspireerd geraakt door de geluiden vanuit Ghana. Die dus, ging dus heen en weer van Ghana naar Nigeria, Nigeria naar Ghana. Bracht een beetje jazz samen met, ik zou zeggen, de oorsprongmuziek uit Nigeria. En heeft dat een beetje geblend, waardoor het eigenlijk Afrobeat is geworden. Afrobeats is weer ontstaan in de jaren 2000. En dan moeten we denken aan artiesten als P-Square, mm-hmm. maar ook een van de grondleggers Wizkid. En bekende nummers als African Queen van Two Face. Mm-hmm. Dat zijn allemaal grondleggings van Afrobeats. En Afrobeats is meer een vorm van hetzelfde net als Afrobeat, maar dan alleen geblend met westerse elektronische geluiden.
Ah, oké. Okay, dus het heeft een westerse sausje.
Juist.
Was dat nodig om populairder te worden dan? Want Wizkid ging volgens mij in 2015 viral. Ik denk dat dat een van de eerste keren was dat hij viral ging. Er zijn meer bekendere artiesten in Amerika die op dat moment losgingen op het genre. Was dat nodig voor de populariteit, denk je?
Ik denk misschien dat de samenwerking ervoor heeft gezorgd dat Afrobeats wel nog wat beter belicht werd. Alleen mensen wisten nog steeds niet wat het was en hoe je het zeg maar kon pinpointen.
Ja, wat denk jij daarover? Was die westerse populariteit nodig?
Ik zou zeggen, aan het begin dacht ik van wel. Mm-hmm. Maar ik ben er eigenlijk snel achter, omdat wij zo'n authentieke sound hebben, dat het niet eigenlijk helemaal niet nodig is.
Het groeit wel, toch?
Het groeit wel.
Omdat en bijvoorbeeld Drake zich ermee gaat bemoeien, dat soort dingen.
Zeker. Maar het blijft wel echt een authentieke sound waar, ongeacht of een Drake wel of er niet op staat, je zal het gewoon altijd blijven voelen en je zal wel een manier vinden om toch erop te kunnen dansen. Misschien begrijp je niet wat er gezegd wordt, maar it keeps you on your feet.
Dus die groei die is dan overduidelijk, daar hebben we het nu net over gehad. Neem ons even mee naar geschiedenis, want je was al een beetje begonnen. Je had het over Fela Kuti bijvoorbeeld, mm-hmm. dus een van de meest belangrijke mensen als het gaat over het genre, denk ik.
Ja, onmisbaar.
Ja, die was ook vrij politiek, toch?
Ja, klopt.
En hoe was dat voor jou? Heb je dat echt meegekregen of heb je daar later over?
Ik heb daar wel echt later, ben daar pas later in gaan verdiepen. Mm-hmm. Maar ja, ik ben zelf opgegroeid met heel veel highlife, hiplife muziek uit Ghana vanwege mijn moeder. Mm-hmm. En dat is ook een inspiratie geweest voor Fela Kuti. Dus eigenlijk door te verdiepen in highlife, hiplife ben ik er ook dus achter gekomen. Het verschil tussen Afrobeat en Afrobeats. En highlife, hiplife is ook weer een vertakking in de afro-muziek. Dus ja. Dat voornamelijk voorkomt uit Ghana.
Ja, maar hij inspireert jou ook?
Is wel denk ik wel een van de inspiraties, ja. Maar ik zou niet zeggen meteen de main person. Ik zeg, ik heb wel verschillende inspiraties in de afro-scene, maar...
Ja, ik wil nog steeds weten hoe het was om het voorprogramma te zijn van Wizkid.
ja, vooral in die periode. Ik zal zeggen, het was persoonlijk voor mij denk ik wel een hoogtepunt. Omdat ik zat denk ik net een beetje in een opmars. Dat ik vooral afro-muziek naar de voorgrond wilde brengen in Nederland. En dat ik gewoon vastberaden was om gewoon Engelstalige muziek te maken. Mm. Ik hoorde veel geluiden behind the scenes van ja, misschien moet je gewoon Nederlands muziek gaan doen, zodat het Nederlandse publiek je gaat verstaan. Nee, tot de dag van vandaag.
Nee.
Nog steeds niet, gewoon nog steeds Engelstalig en nog steeds heb ik kunnen reizen, heb ik mijlpalen kunnen behalen. Dus gewoon altijd true blijven tot jezelf.
Hey, je noemde net Burna Boy op als inspiratie, dan is het toch super sick om in zijn voorprogramma te staan?
Zeker. Zeker.
Moest ik huilen? Nee.
Maar ik denk, voor mij persoonlijk was het... Het was niet eens... het was niet eens het moment dat ik besefte dat ik voorprogramma zou staan. Het was meer het moment in de Daily Paper Store. Dat voor mij, denk ik, toch nog net iets meer gaf. Ik hou natuurlijk ook gewoon van dansen.
Ja.
En het feit dat... het moment dat hij toen in de winkel kwam en mensen hadden eigenlijk een soort van halve cirkel gecreëerd en die riepen me van, joh, Martin, kom.
Ja. Oh,
en toen, voordat ik het wist, stond zijn moeder naast me, stond zijn zusje naast me. En ja.
Het was live,
En het was live ook. Stef Londen, die helemaal met de telefoon toen de tijd ook helemaal blij zat te filmen. Dus ik had ook zoiets van, ja, maar het is wel een leuk moment. En voordat ik het wist, kreeg ik weer een telefoontje van, van Henry van, hé, je moet die voorprogramma komen doen, man. En dan ben ik... Let's go.
Luister, we hebben het over Fela Kuti gehad. Dan ga ik dit weer doen. Dat moeten we sowieso even editen.
Ja, no problem.
Die was dus heel erg politiek. Jij kan ook best wel maatschappelijk zijn in jouw muziek.
Zeker.
Hoort dat bij elkaar? Is dat één op één?
Ik denk voor mij persoonlijk, zeker. Ik ben gewoon heel bewust van wat er om me heen gebeurt.
Mm-hmm. Kan je daar voorbeelden van geven?
Ik ben bijvoorbeeld naar de Zwarte Pieten demonstratie gegaan in Dokkum. Mm-hmm. Dat was voor mij heel erg confronterend, omdat ik ben bijvoorbeeld nooit naar dat gedeelte van Nederland geweest. En toen ik zag hoe, om even zwart-wit te zeggen, de witte Nederlandse publiek daar omging met de donkere zwarte gemeenschap.
Ja.
Dat was heel erg confronterend. Je zag gewoon ouders die hun kinderen gingen aansporen om fuck you naar ons te wijzen, dingen te gooien, te roepen, ons te omsingelen op een kleine pleintje. Dat was denk ik wel een van de meest confronterende dingen die ik heb meegemaakt hier in Nederland.
Ja. En neem je dat dan mee in je muziek?
Ik probeer het wel mee te nemen inderdaad, maar ik ben ook gewoon heel gevoelsmatig. Dus als ik het dan op dat moment niet voel om het te maken, dan heb ik het er niet over. Mm. Maar in het moment dat ik dan wel bezig ben, dan laat ik wel gewoon wat woorden, steekwoorden en momenten dan in een nummer bijvoorbeeld vallen.
Ja. Nederland lijkt in de band te zijn van Amapiano.
Yeah?
Ben je het daar niet mee eens?
Nee, ik ben het zeker mee eens.
Overal waar kom hoor ik piano?
Ja, ik ben het zeker mee eens hoor. Nederland is wel echt, je zegt het goed, Nederland is in de ban van Amapiano.
Ik ben blij dat je dat zegt. Ja. Ik wilde eigenlijk Henry vragen of je kan vertellen waar dat vandaan komt.
Waar het vandaan komt, Amapiano, uit Zuid-Afrika.
Ja.
Daar komt het vandaan. Het was er al lang hoor, maar het is echt, het is, ik denk tijdens de corona of net ervoor, pakte het mij al. Mm-hmm. En tijdens de corona is het denk ik hier. En ik denk wereldwijd heel erg, omdat die artiesten, dj's, producers bleven maar met platen komen. Mm-hmm. Wekelijks kwamen er nieuwe platen uit tijdens de corona. Dus sessions online, YouTube sessions, dj sessions. Dus het was echt, en het is gewoon een vibe die je gewoon heel erg gepakt. Het heeft mij heel erg gepakt.
Ja, wat pakt je er zo aan?
Kijk, ik ben een dj, producer, dus het is meer, vroeger toen ik begon met draaien, begon ik met UK Garage, voordat ik eigenlijk de afro en de urban instapte. En elektronisch, het elektronisch gemengd met het Afrika eigenlijk. Ja, ik denk, het is geen Afro House of Afro Tech. Het heeft een BPM voor de kennis van 113. Dus
is dat dan sneller of is dat langer?
Het is langzamer eigenlijk,
okay.
Maar het heeft wel die groove, het is heel moeilijk uit te leggen altijd.
Ja.
Maar het raakt mij gewoon. Lekker probleem maar.
Ja, ik denk persoonlijk, en wat ik dan ook gewoon zie en heb opgemerkt, is het feit dat het gewoon elementen heeft van house en techno. Dus niet dat het per se als Afro House of als Afro Tech, wat Henry zegt. Het heeft gewoon bepaalde elementen en de groove van techno en van house. Mm-hmm. Wat ook wel makkelijk te omarmen is door de publiek hier in Nederland.
Ja.
En dat het gewoon herkenbaar is. Dus je kan het heel snel horen bij een thuishaven of bij een Elro of bij een een open air bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat daardoor is ook veel trekken naar, zeg maar. En je merkt ook gewoon dat op een gegeven moment, er zijn ook niet veel vocalen erop, dus je kan gewoon lekker losgaan. Nummers zijn gemiddeld 6 tot 8 minuten.
Ja, tijd.
Dus, het is een hele lekkere opbouw. Ik denk ook daarin dat bijvoorbeeld Masters of Ceremony, a.k.a. MC's, ook daarop heel goed kunnen inspelen.
Mm-hmm.
Samen met DJ's. Dus ja, het is een hele goede blend geworden. En ik denk dat daardoor juist, dat vooral in de track is. Ook omdat er tijdens corona vooral ook heel veel raves waren.
Ja, ja, ja.
En op raves werden natuurlijk ook weer, werd ook weer amapiano gedraaid. Dus ja.
Zie jij jezelf amapiano maken?
Ja.
Ja. Je moest er even over nadenken, zag ik.
Ja, het is meer omdat ik het al heb gedaan.
Okay.
Dus het is gewoon een kwestie van wanneer ik het aan de buitenwereld wil laten horen.
Oh, waar
ik
wachten we op?
Ik ben wel iemand, ik hou ervan om me eerst te verdiepen in iets.
Okay.
Voordat ik het uiteindelijk wel naar buiten ga brengen. Want ik heb liever dat ik het gewoon meteen goed doe, dan dat ik ineens bijvoorbeeld een backlash krijg of iets dergelijks.
Ja. Heren, ik ga jullie bedanken. Jullie hebben me echt educated me. En ik denk ook een heleboel andere mensen die straks dit zien. Dank je wel daarvoor. Fijn dat jullie er waren.
Dank je wel.
Een applaus. Ja. Dan gaan we door naar de optreden van vandaag. Toya K. is een zangeres, songwriter en componist uit Grootfontein, Namibië. Moeiteloos weet ze jazz en R&B geluiden met elk genre te mixen tot een eigen tijds geluid. In februari 2022 maakte ze haar debuut met het nummer On Time. Dit jaar experimenteert ze met het amapiano genre, waarin ze haar eigen draai aan R&B en Afrofusion geeft. Mag ik alsjeblieft een heel groot applaus voor Toya. Let's go. What's up? Hey. Piano, piano. Hey, piano, piano. Yeah, woza madala, woza. I woza madala, woza. I woza madala, woza. Let's go. Think I'm never leaving here, and I don't need a reason. Season after season, you give me something to believe in. Let's go, piano, piano. I sound it when I'm back. Oh, eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Zorg ervoor dat je subscribe, like en laat een reactie achter, want er valt genoeg te discussiëren. En hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel.